Dit is Koffie met Kief Kief. De format van onze podcast is eenvoudig. Een tas koffie, een interessante spreker en een boeiend gesprek over belangrijke maatschappelijke thema's. Dit is het laatste deel van onze driedelige reeks over geld. Dat thema blijkt immers uiterst urgent in tijden van corona. Dikwijls horen we immers de vraag weer klinken, wie gaat dat allemaal betalen? Maar eigenlijk is dat niet de politieke vraag die voor ons ligt. De echte vraag is wel, wie gaan we toelaten om geld te creëren en hoe gaan we dat geld dan verdelen? Om dat tot in de puntjes te bespreken, zit ik samen met Frank van Haarschot, die daar al jaren onderzoek naar doet binnen Fairfin, een organisatie die onze bankensector op ethisch vlak onder de loep neemt. In het eerste deel van deze serie gingen we uitgebreid in op de manier waarop geld in de samenleving gecreëerd wordt door banken en hoe het zich in de samenleving verspreidt. In het tweede deel bespraken we hoe de eurocrisis voor structurele achterstelling zorgde, hoe de veroorzakers van de crisis daar nog extra profijt uit haalden ook, hoe financieel beleid soms zelfs racistisch kan zijn en hoe dat alles in tijden van corona sterk dreigt toe te nemen als we de financiële sector niet democratiseren. In dit laatste deel zullen we dan tot slot bespreken of er aan dit alles iets te doen valt en indien wel, wat dan precies. Maar vooraleer we daar echt toe komen, maakte Arnoud eerst nog een belangrijk punt.
Nu wordt er gesproken over de economische crisis als gevolg van corona, maar eigenlijk is het omgekeerd. Er werd al redelijk veel gesproken over de mogelijkheid van een nieuwe recessie wereldwijd en problemen met te hoge schulden. Daar werd in 2019 al redelijk veel over gesproken, over de meest autoritaire, belangrijke, grote, gerespecteerde instellingen die zeker geen links clubje zijn of zo. Dat is het IMF, de Wereldbank en andere. Die zeiden van, ja, de kans op een nieuwe recessie is groot. De centrale banken zitten al zo diep en ze hebben hun programma's niet kunnen terugschroeven, dus we houden ons hart vast van hoe dat we dat kunnen oplossen. De overheden gaan moeten meer investeren en bla 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 bla. En de schulden zijn veel te hoog. Want wat we gedaan na 2008, al die zaken waar we nu over gesproken hebben, dat was eigenlijk de vlucht vooruit. Dat was een schuldenprobleem oplossen door nog veel meer schulden te creëren. Dus de overheidsschulden zijn heel hard gestegen. De bankenschulden, de schulden in het financieel systeem al sinds, zijn heel hard gestegen. En de schulden van de gewone bedrijven zijn ook veel gestegen. En dan, ja, als corona is gekomen, natuurlijk, als je zo'n groot deel, als je door lockdowns en zo'n groot deel van je economie lam legt, natuurlijk raakt dat heel hard je economie. Maar dat is een heel grote trigger van iets dat structureel al heel problematisch was. Een situatie die heel onevenwichtig was. En nu vraag je van, ja, is dat een probleem? Schulden op zich zijn niet... We kunnen best oké. Het is niet dat we naar een situatie moeten gaan waar er geen schulden zijn. Maar het is wel belangrijk wie er hoeveel schulden heeft. En het is niet goed als een gewoon gezin heel veel schulden heeft. Want voor een gewoon gezin geldt wel, hè, die metafoor waar we over spreken van, ja, je moet zien dat er genoeg inkomsten binnenkomen en je moet daarmee moet je je verplichtingen afbetalen. En als je niet genoeg inkomsten kunt verzekeren, dan heb je een probleem. En natuurlijk, voor bedrijven is dat eigenlijk ook zo. Eén bedrijf zit in een andere situatie. Een KMO heeft niet evenveel macht als, ik zeg maar iets, InBev of zo, waarvan zijn obligaties door de ECB opgekocht worden en dus weet op voorhand dat hij heel goedkoop gaat kunnen lenen. En waarna InBev weet, dat iedereen in de financiële markt weet dat de ECB zijn obligaties wel zal opkopen, dus dat die zijn situatie veilig zit. Dus als die zijn schulden verhogen, voor InBev is dat minder... Die zit in een zetel. Als die zijn schulden hoger worden, die maakt zich daar op zich niet zoveel zorgen over dan bijvoorbeeld een KMO. Want de banken die dan krediet gaan geven aan de KMO, die weten dat de KMO niet zomaar geholpen gaat worden. Dus die gaat ook zeggen van, ja manneke, je hebt hier nu wat achterstand met je leningen. Het gaat tijd worden dat je begint terugbetalen. En als wij er geen vertrouwen hebben dat je gaat terugbetalen, dan gaan wij je boel komen confisceren.
Betekent dat alles omdat je zelf ook spreekt over die illusie in stand houden van die markt, doet dat allemaal? Is dat ook effectief letterlijk een illusie die gecreëerd is om achterstelling mogelijk te maken? Vraag ik mij soms af. Ik probeer weer niet in conspiracy-achtige dingen, want het is niet dat ik bedoel, maar weer hetzelfde. Het komt sommige mensen goed uit dat niemand beseft in de samenleving hoe dat in elkaar zit met die geldcreatie enzovoort en hoe dat in elkaar zit met die financiële stroom. Het is complex, we zijn er al lang over bezig. En tegelijkertijd zijn er een aantal principes die veel simpelder zijn, die veel meer zouden moeten herhaald en herhaald worden tot wanneer dat mensen het begrijpen. Maar ergens heb ik het gevoel dat dat niet herhaald wordt, omdat velen ook niet echt willen dat begrepen wordt. Want de finale conclusie ervan is hetgeen wat je nu op het einde bespreekt. Dan zouden we weten dat het over keuzes gaat, over politieke keuzes, van waar geven we het geld aan. Terwijl dat, zolang dat mensen dat allemaal niet goed doorhebben, dan lijkt dat of dat iets is waar we niks kunnen aan doen. En dan kan een bepaalde klasse ervoor zorgen, want zij maken ook keuzes. Ze maken op dit moment ook keuzes. Alleen gaat geld naar de rijken en krijgen de armen zo wat kruimeltjes en moeten ze het daar mee blijven doen. Maar finaal creëer je zo'n systeem waar dat de ongelijkheid alleen maar toeneemt en dat je een soort onderklasse krijgt die gemakkelijk is voor die rijken. Die zijn heel de tijd afhankelijk van uw kruimels. En dus die moeten blijven ploeteren in uw bedrijven enzovoort. Dus verder, hij strijkt er al de winsten van op. En als het nodig is, zelfs als je een keer verlies maakt, ja, dan krijg je toch weer een zak geld zomaar toegestopt.
Maar ik zou zeggen, van eigenlijk is dat gewoon op een andere schaal min of meer hetzelfde principe dat een bedrijfsleider ook niet naar zijn personeel gaat stappen en zeggen van kijk, het loon dat ik je betaal, dat is eigenlijk zoveel procent van wat jij eigenlijk waard bent voor mij. En al de rest, dat is de winst die ik in mijn zak steek om met een chique auto rond te rijden. Hè. En dat is eigenaar, snap je, het mechanisme waarop dat de macht gebaseerd is, gaat zichzelf niet expliciteren. Dus op dat niveau ben ik het volledig met u eens. Dat is natuurlijk, de centrale banken staan vaak centraal in de samenzweringstheorieën en zo. Maar ik denk dat dat net de uitdaging is net om daar voorbij te denken, om verder te zien. Want die samenzweringstheorieën werken meestal toch alleen maar verlammend. Wat ik veel interessanter vind, is om te kijken naar achter de discours, achter de bla 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 bla, van die specialisten en die technocraten en die economen en zo. Zijn die eigenlijk, die zijn heel inventief, heel creatief, zijn die van alles aan het bougeren, dat helemaal niet aan de algemene principes van de vrije markteconomie voldoet, om hun eigen belangen in stand te houden, om hun macht in stand te houden. En waar wij als samenleving veel meer belang bij hebben om te doen, is om dat te doorzien, zeggen van, we zien van, er is van alles mogelijk. Maar waarom zouden wij moeten toelaten dat je dat voor hun doet en dat wij in de shit moeten blijven ploeteren? Nee, wij hebben het toestel nodig. Sorry, het spelletje heeft hier lang genoeg geduurd. We hebben grote problemen. We hebben niet meer de luxe om zoveel van de energie van onze samenleving, zoveel van de rijkdom in onze samenleving af te staan aan de 1% rijkste van de bevolking. Ja, daar is gewoon eigenlijk geen ruimte meer voor. We moeten eigenlijk veel assertiever zijn in dat te claimen, in dat op te eisen. Maar inderdaad, we zitten opnieuw op een breekpunt. We zitten opnieuw in een situatie waarin dat... en nu zijn het vooral Italië en Spanje, die dat echt... Frankrijk ook wel. Die hebben heel dringend geld nodig om sociale bescherming te kunnen doen, om andere maatregelen te nemen om met deze superzware economische crisis om te gaan. Die hebben gewoon geen geld. En die gaan dan niet blijven pikken. Dus het vertrouwen van de Italianen in de Europese Unie is immens hard gezakt. Ze zijn al maanden voor solidariteit aan het vragen en ze komt er niet echt. En nu zei wat de ECB nu is aan het doen, ze heeft haar programma's immens verhoogd en ze koopt keiveel overheidsschulden op. En met het idee van, als we die opkopen, dan zal uw interest wel een beetje laag blijven en zo. Maar er is niet voldoende vertrouwen dat effectief zal gebeuren. En de schuldenniveaus van die landen zijn terug serieus aan het stijgen. En omdat die landen langs de financiële markt moeten passeren, is dat belangrijk. En als er geen betere oplossing komt, dan gaat die Unie kraken vroeg of laat, volgens mij. De regels voor de centrale bank moeten veranderd worden. En meer als dat is het beleid van de overheden zelf, dus vanuit het budget, een overheidsbudget, dus of als fiscaal beleid is, en het beleid van de ECB, van de geldcreatie en wat daarmee gebeurt, die twee moeten veel beter op elkaar afgestemd worden. En dat is de enige manier waarop dat volgens mij op een echt grootschalige manier kunt ingrijpen op een sociaal rechtvaardige manier. En ik denk iets wat belangrijk is voor de samenleving om te begrijpen is, door al de bochten waarin dat centrale banken zich hebben moeten wringen in de laatste 10 jaar om hun systeem, het systeem en het systeem zoals zij dat graag willen zien, overeind te houden, heeft hun genoodzaakt om een heel grote controle over de economie te hebben. Nu, ze zetten die niet in voor publieke doeleinden. Hè. Het mandaat van de ECB is die bijna 2% inflatie, geen andere maatschappelijke doelstellingen. Maar we zitten wel in een soort vreemde situatie waarin dat de stabiliteit afhankelijk was van wat eigenlijk uiteindelijk een soort van overheidsinstelling is, waarin de stabiliteit van heel veel grote bedrijven afhankelijk is van hun steun. En daarom dat ik dat ook wou zeggen, waarin de laatste jaren is proberen te doen, de kans is heel klein dat we daarvan teruggaan, want in de voorbije jaren hebben ze dat geprobeerd te doen, en het lukte nooit, want elke keer dat ze het probeerden te doen, kwamen we in een nieuwe, bijna financiële crisis terecht. Dus dat zal zo blijven. Dus die invloed van die centrale bank over de economie, die zo groot is, die zal zo blijven. De vraag die overblijft is, welke doelstellingen gaan daarmee nagestreefd worden? En hiermee komen we volgens mij op het maatschappelijk relevante. Dat is de discussie waar wij het in een brede samenleving over zouden moeten hebben. Is van, blijkbaar is heel die economie hier immens afhankelijk van gigantische hoeveelheden overheidssteun op verschillende manieren. Hè. We kennen beter het verhaal van belastingen verlagen, multinationals die geen belastingen betalen, rijken die geen belastingen betalen. Maar het is niet alleen op die manier, ook door de centrale banken. En die is veel beter. En langs de andere kant zitten we met immense uitdagingen van sociale ongelijkheid, gezondheidszorg die niet goed georganiseerd is. Dit heeft te lijden heeft gehad over onder een besparingsbeleid dat economisch niet goed was, dat de schulden niet heeft doen verlagen, maar alleen maar heeft doen toenemen. En al zeker niet sociaal rechtvaardig was. We zitten met klimaatproblemen die dat heel dringend aangepakt moeten worden en waarvoor dat heel veel investeringen nodig zijn, maar waarvan de markt ze eigenlijk niet echt doet.
Maar wil je nu zeggen, betekent dat dan dat je eigenlijk zegt van het is goed, we weten nu wat het systeem is, er is geldcreatie, het akkoord, maar we gaan gewoon beslissen in plaats van dat aan de banken te geven, in plaats van dat te doen, gaan we ECB creëert geld, maar beslist dat dat geld rechtstreeks moet gaan naar de zorg, rechtstreeks moet gaan naar investeringen in groene economie en dat soort dingen. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Van we behouden het systeem, misschien met hier en daar wat wijzigingen, maar in wezen is voor u het verschil zou moeten zitten in de gerichtheid van waar dat geld precies naartoe gaat. Heb ik het juist begrepen dan?
Gedeeltelijk. Die geldcreatie die zal er zijn. Maar wat goed is om te doen, is om ervoor te zorgen dat we niet altijd die omweg langs de markt moeten doen. Dat is eigenlijk een soort omweg die gedaan wordt. Hè, langs de ene kant, omdat dat volgens de Europese statuten moeten we het zo doen. En langs de andere kant, ook weer breder ideologisch gezien, omdat zo de illusie van dat het de markt, dat de economie bepaalt, in stand gehouden kan worden, terwijl dat eigenlijk totaal niet meer het geval is. Maar doordat we de hele tijd langs de markt blijven passeren, hè, doordat we de hele tijd eerst, als we een lening aangaan, via de privémarkt moeten passeren, moeten wij wel hun winstmarge, die moeten wij wel met belastingsgeld betalen. Hè. Dat is een illusie omhoog houden, dat kost veel geld, die illusie omhoog houden. Dus daar moeten we van weggaan, denk ik. Dus dat wil zeggen dat de centrale bank moet rechtstreeks de overheden kunnen financieren. En dat vereist een statutenwijziging. Dus dat wil zeggen dat de Europese Unie, daar moet een revolutie in gebeuren. Maar daarnaast is het eigenlijk het beslissen waar het geld naartoe gaat. Dat is een politieke keuze. En dat is niet aan technocraten om daar beslissingen over te nemen. Die beslissingen moet politiek door parlementen en door verkozenen, moeten de beslissingen over waar het geld naartoe gaat gemaakt worden. Het is daarom eigenlijk dat ik ook niet zo'n grote voorstander ben om dat geld vanuit de centrale bank rechtstreeks aan mensen te gaan geven. Want dan komt je eigenlijk met een ander probleem. Dan moet de centrale bank, democratisch onlegitiem, moet gaan beslissen Ja, oftewel, maak je geen enkele selectie. En dus dat wil zeggen dat je iedereen, zeg maar iets, 1.000 euro per maand zou geven. En dan ga je de allerrijkste mensen ook 1.000... dat is geldverspilling. En anders zou je keuzes moeten gaan maken. Wie geeft je geld, wie geeft je geen geld? En dat is niet aan de centrale bankier om die soort keuzes te maken. Dus is het beter, denk ik, dat geld gecreëerd wordt. Dus dat de centrale bank waakt over de hoeveelheid. Hè, zodat je, en dat is ook een goede buffer om, hè, in zekere mate, het is niet dat ik het 100% oneens ben met de mensen die schrik hebben van hyperinflatie. Ik ben er gewoon wat gematigder in. En ik denk dat heel velen met mij er gematigder in aan het worden zijn. Hè, maar het is wel goed om een soort van buffer in te bouwen van oké, we gaan ervoor zorgen dat... Dat de politicus niet zomaar kan kiezen hoeveel miljard dat hij graag wil creëren en al het misbruik dat daarmee gepaard kan gaan. Dat we op politiek niveau beslissingen maken over van oké, dit gaan we doen om klimaatopwarming te bestrijden, dit om te zorgen dat we voldoende, ik weet niet, strategische controle over bepaalde economische activiteiten is. Bijvoorbeeld wat we nu achterkomen, dat we... We kunnen de luchtvaart niet overeind houden, we hebben geen medisch materiaal, blijkbaar, et cetera. En dus heb je een goede wisselwerking nodig tussen die twee.
Maar hoe komt dat nu? Na 2008, dus dat is al 12 jaar geleden, we hebben Piketty's en David Graeber's genoeg gehad, dus er is over gereflecteerd, over al dat soort issues. Waarom is die linkerkant, zeker als je dan denkt aan vakbonden en zo, waarom zijn die daar zo weinig mee bezig? Of is dat gewoon te weinig gezien? Of is dat dan een technisch te moeilijk dossier? Of waarom is daar niet veel harder voor gegaan voor basically democratiseren van de ECB en de uitvloeisels daarvan, de manier waarop dat daar in relatie staat met een staat en het meer sociaal verspreiden van gecreëerd geld. Want dat zijn de twee principes. Waarom is dat aan de linkerkant zo wat toch blijven liggen, is mijn gevoel. Alhoewel dat er veel rond nagedacht is. Maar
omdat,
toch...
omdat dat politiek zo gevoelig ligt. Iets wat dat gewoon moeilijk blijkt te zijn, is om, om onze eigen duivels te ontbinden. En dat is echt een belangrijke uitdaging, denk ik, om... tegen de ideologische stroom in durven gaan. Wij hebben bijvoorbeeld lang een campagne gevoerd voor... Belfius is genationaliseerd en daar is geen enkele controle over. De rechts en van Overtveld en zo van deze wereld. We hebben altijd gezegd, het is niet aan de overheid om bankier te spelen. Ah, tenzij als ze failliet gaat. En ondertussen zei je al, in 2011 zet je 100% aandeelhouder geworden van Belfius. En uw bedoeling was altijd om die bank te verkopen. We zijn in 2020... Wat is er? Belfius is nog altijd in de handen van de overheid. Is er een strategie? Nee, totaal niet. Is er democratische controle? Nee, totaal niet. En wij hebben gewoon altijd gezegd van, kijk, is het aan de overheid om te parkeren? Ja, het is aan de overheid om te parkeren. Blijkbaar is dat het enige wat het financiële systeem recht houdt. Wil dat zeggen dat we daarom willen dat politici in de raden van bestuur kunnen zitten, dat ze aan alle vetpotten kunnen zitten en dat de autostrade open ligt om zichzelf te verrijken? Hè, wat het argument van de neoliberale tegen overheidsinmenging is? Nee, net niet. Net niet. We moeten op politiek niveau de juiste regels creëren, zodat dat op een propere manier kan gebeuren en zodat er goede controlemechanismes zijn. Dat is exact waar het over gaat. Dat willen we voor de bank en dat willen we nu ook voor de centrale bank. We hebben daar nood aan. We hebben geen luxe meer om de zaak te laten voortgaan zoals ze nu al bezig is. En ik denk dat we er echt nood aan hebben om die taboes te durven doorbreken. Als je zegt, monetaire financiering wordt je ineens al gediaboliseerd. Als je zegt, we moeten dat publiek maken, je bent een communist. Als er één boodschap is dat ik wil geven, is van die mist die gespuit wordt, we mogen ons daar niet door laten intimideren. We hebben legitimiteit om ons daarover uit te spreken. Het is in een bepaalde mate technisch, maar vooral omdat we niet gewend zijn om ermee bezig te zijn. We hebben volle bak legitimiteit ervoor en we hebben er nood aan. We hebben die economische tools nodig, want onze uitdagingen zijn groot. Het is moeilijk om die op te lossen, maar we moeten de taboes doorbreken.
Ja, en het grootste taboe, denk ik, is gewoon het principe van democratisering van financiële instellingen. Hè. Dus we willen dat op vlak van DCB. Je geeft nu een voorbeeld van hoe dat ook met een bank gelijk België op Belgisch niveau kan. Het enige waar ik dan nog wat mee zit, in uw dagelijks leven, is er dan ook iets dat je kunt doen? Want hetgeen waar we nu over spreken, zijn langzame politieke processen die gepaard gaan met drukking vanuit politieke partijen, vanuit middenveldsorganisaties, met het verkiezen van de juiste personen als het even mee zit, enzovoort enzovoort. Maar zijn er ook dingen die we op een dagelijks niveau enigszins kunnen doen daarmee? Of is dit een discussie die noodzakelijkerwijs in dat abstracte financiële beleid wat blijft hangen?
Op zich zijn er zeker, verder hebben we de bankwijzer, waarbij we eigenlijk de banken screenen op hoe duurzaam ze zijn. En je kunt zelf kiezen om naar een meer duurzame bank te gaan. Bijvoorbeeld, dat is iets wat je echt zelf kunt doen, dat iets bijdraagt, dat de structurele problemen niet oplost, maar dat wel, dat is niet dat dat zinloos is, zeker niet. Maar daarnaast gaat het denk ik ook over, we moeten de straat mobiliseren, maar we moeten ook een goede connectie weten te maken tussen de straat mobiliseren en eigenlijk de instellingen, binnen de instellingen te mobiliseren. We moeten het apparaat leren kennen en daar een overwicht in kunnen creëren en daar een strategie voor ontwikkelen en daarover samen discussiëren.
Snap het. En ook veel meer die een link leggen. Hè? Dus dat de klimaatbeweging zich ook wel soms een keer wat meer bezig houdt met die financiële
component. En die bruggen zijn aan het gemaakt worden. Hè? Dat is in evolutie. Hè? Om maar iets te zeggen, we hebben al sinds 2010 zijn we bezig met Fairfin over de investeringen van banken in de fossiele energiesector, bijvoorbeeld. Dat probleem wat dat creëert voor klimaatopwarming. En we hebben daar lang zo wat, samen met andere internationale NGO's in andere landen die dat doen, zo'n beetje alleen ingestaan. En je ziet nu dat de laatste jaren dat bewustzijn daar rond, een beweging daar rond, dat sterk groeit. En dat mensen die met milieu bezig zijn, veel meer die link maken naar de financiële sector en het belang om daarin in te grijpen. Er is nog zeker nog veel werk aan winkel, maar je ziet wel dat er meer linken gelegd worden, dat er meer bruggen ontstaan. En daarvoor moeten we verder bouwen en verder gaan.
Oké, fijn om te kunnen afsluiten met toch een sprankelhoop. Frank, heel erg bedankt voor dit gesprek. Dit was weer eens Koffie met Kiefkief. Hopelijk was het boeiend genoeg om je aandacht tot hier vast te houden. En als dat inderdaad het geval is, dan kan je ons een groot plezier doen door ons wat sterretjes te geven in het programma waarmee je podcast beluistert. Zo zal Koffie met Kiefkief wat gemakkelijker gevonden worden door mensen die op zoek zijn naar interessante podcasts. En als je er graag voor wil zorgen dat onze podcasts ook werkelijk interessant blijven, dan kan je altijd mailen naar jonas@kiefkief.be met voorstellen van thema's of personen die volgens jou in een volgende aflevering aan bod moeten komen. Vrede en alle goeds en tot de volgende.